Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die elders meeluistert, hartelijk welkom in deze dienst in de Maranatenkerk. Vanochtend gaat voor dominee Van Kamp. De schriftlezing vindt u in Filippenzen 3. Voor de verkondiging zijn er twee collecten. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen is er de inzameling voor de renovatie van de consistorie. U vindt hier ook de zendingsbussen waarvan de opbrengst ten goede komt aan het project in Kenia. In verband met de bediening van het heiligavondmaal op zondag 24 maart... zal er maandagavond van 7 uur tot 19:30 censura morum worden gehouden in de consistorie. Als u wenst deel te nemen aan het heiligavondmaal, terwijl u geen lid bent van onze wijkgemeente, dan verzoeken wij u eerst in contact te treden met de kerkraad. Tijdens het censura morum is daar gelegenheid voor. Berichten uit de gemeente. Mevrouw Baan is opgenomen voor een verblijf van 5 dagen in het Icazia ziekenhuis wegens een knieoperatie. Mevrouw Schaap is opgenomen in het Maastad ziekenhuis. De heer Neven moet dinsdag een kleine operatie ondergaan in het Icazia ziekenhuis. Wij gaan nu zingen gezang 223, de coupletten 1, 2 en 3. Als ik hem maar kennen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 71 en daarvan vers 14. Ik roem, o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid. En vers 17, mijn lippen zullen juichend roemen. Psalm 71, vers 14 en vers 17. In verband met de viering van het Heilig Avondmaal volgende week zondag willen we nu op deze voorbereidingsochtend het begin lezen van het avondmaalsformulier. Daarna zingen we Psalm 119, vers 24. Ik zal uw geboon, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn ziels genoegen achten. Psalm 119, vers 24. We lezen nu het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en toen hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit 3 delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom alle die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonden besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dat betreft allen die afgodendienaars zijn, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en de heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, alle die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen, van zichzelf of van anderen, alle die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, alle die liegen, bedriegen of kwaad spreken, alle die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen heeft bestemd, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. We gaan een stukje lezen uit de Bijbel en wel uit het Nieuwe Testament. De brief van Paulus aan de Filippenzen, derde hoofdstuk. En we lezen de versen 1 tot en met 11. Filippenzen 3, vers 1 tot en met vers 11. Daar staat boven in mijn Bijbel de uitnemendheid van de kennis van Christus. Daar schrijft Paulus aan de gemeente in Filippi. Verder, mijn broeders en zusters, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil schade, als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb, en ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen, en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u in dit gedeelte, vers 8 en vers 9. Ik lees dat nog een keer. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God, door middel van het geloof, opdat ik hem mag kennen. Tot zover. Wij gaan nu samen met elkaar bidden. En wij denken aan mevrouw Baan en mevrouw Schaap en de heer Neven in het bijzonder. En ook aan de organist, de heer Van Hofwegen, die samen met zijn vrouw, een 2-jarig meisje uit Nigeria als adoptiekind is halen. Wij gaan bidden om Gods zegen. Heere almachtige God en getrouwe Vader in de hemel. Midden in de lijdenstijd komen wij voor uw heilig aangezicht. Op deze dag die de opstandingsdag is van uw Zoon. We weten al waar het lijden op uitloopt. De dood aan het kruis is niet het laatste, maar die heerlijke opstanding. Dat door lijden u de overwinning hebt behaald, de prijs hebt betaald en als de koning bent opgestaan en u de levende Heer bent aan de rechterhand van uw Vader. Heere Jezus, wij richten onze gebeden tot u en wij danken u dat we in uw naam bij elkaar mogen komen. Dat u het bent die op onze gebeden ook reageert. Dat u ons hulp en bijstand wil schenken, want u geeft graag. En u bent de hoorder van het gebed. Heren, we komen tot u op deze zondag van voorbereiding op het heilige avondmaal. Een zondag waarin wij weer keren naar de binnenkamer. En waarin wij ons voor uw aangezicht ook beproeven hoe het nu staat op dit moment tussen u en ons hart. Of de kanalen open zijn, of de zonden uit de weg zijn geruimd, of dat er ook in de afgelopen periode verslapping en verachtering en oppervlakkigheid is aangekoekt, zodat de stroom van uw zegen er niet meer door kan. Zodat we weinig ervaren van uw nabijheid. Lang niet altijd heeft dat te maken met zonde van onze kant, maar soms wel. Dat weten we ook diep van binnen. Alleen het is voor ons, het duurt nog wel even voordat we dat doorhebben en daar ook werkelijk voor in de schuld komen bij u. Heere, daarom bidden we van u, wilt u onszelf beproeven van omhoog. Mijn hart, dat voor uw oog al wetende steeds open ligt. Wilt u onze gangen beproeven, toetsen al ons verlangen. En bewaar ons, o God, dat we volgende week zouden aangaan uit gewoonte of bijgelovigheid. Of vanzelfsprekendheid. Want als dat erin komt in het geestelijke tere leven met u, als de gewoonte of het automatisme of het vanzelfsprekende erin komt, dan bent u eruit. Bewaar ons ervoor, o God, geef dat het wonder weer een wonder mag worden in de beleving. Hij voor mij. En dat ik dat weer mag geloven, gedenken en daar de vreugde van mag proeven en smaken. Die verlossing die u teweeg gebracht hebt. Die bittere beker van lijden die u moest drinken, wilde drinken. Om mij volgende week de beker van het heil aan te reiken, aan mijn lippen te zetten. En dan uit uw eigen mond te horen neemt, eet, drinkt. En gedenkt en gelooft, denk aan mij. Heere, wij danken u dat u een ontfermer bent op het gebed. We hebben afgelopen woensdag mogen horen op de biddag. Niet bezorgd, in alles biddend. Het gebed als het geneesmiddel tegen de zorgen. En zorgen komen en zijn er. Geef Heere ons genade om het alles om te zetten in gebeden tot u, neer te leggen bij u, ook in de voorbeden. Een van de voorrechten die u ons schenkt is dat we als gemeente ook anderen mogen brengen bij uw genadetroon. En dan denken we aan meneer Neven die oud is en gebrekkig. We denken bijzonder aan mevrouw Schaap in het ziekenhuis, die de laatste week tegemoet gaat van bestraling, de moeilijkste week, de spannendste week ook, de lastigste week. We bidden u, Heere, wilt u haar dag aan dag, nacht bij nacht, mag het alles nog ten goede keren. En
Geef dat ze ook daarin mag ervaren dat u er bent, nochtans, nochtans. Heren, wij willen u bidden, ook voor mevrouw Baan, die geopereerd is aan de knie. En mag ook daarin alles goed zijn gegaan. We noemen haar naam. En dat is voor u al voldoende. We noemen haar hun namen. En we prikken ze als het ware met eerbied aan de voorkant van uw genadetroon. Heren, wilt u ze gedenken? In de Bijbel staat zo mooi in uw eigen woord, dat als u aan iemand denkt, als u aan de moordenaar denkt, als u aan Hanna, de moeder van Samuel, denkt, als u aan Noach denkt, dan is het niet alleen maar een gedachte die door uw hoofd gaat, maar dan komt u in actie. Uw gedenken is ook een daad. Dan doet u wat. Dan staat u op. En dan komt u tegemoet. Dan schenkt u hulp, dan schenkt u bijstand. En daar willen we aan, dat willen we u vragen, heren. Als wij aan iemand denken, dan is het misschien een flart en een flits. Maar als u aan iemand denkt, dan doet u wat. Dan gaat u naar die persoon toe. Dan worden ze uw hulp gewaar in zielsbenauwdheid en in gevaar. Geef ons een gezegende ochtend, een heerlijke zondag. Heren, wij vragen u om uw genade voor alle dingen die gebeuren. Ook in het bijzonder deze week van de aannemingsavond, aanstaande vrijdag. We dragen de belijdeniscatechisanten aan u op. De beslissing is genomen. De gesprekken zijn bijna gevoerd, allemaal. En dan de aannemingsavond en dan de belijdenisuren. Heren, mag het een onberouwelijke keuze zijn die u zelf in hun hart gelegd hebt. En dat het ook in deze laatste weken en dagen, dat het mag worden bevestigd. Het verlangen groter mag worden. En de keus mag worden bevestigd. Ja, u kiest mijn hart in alle ramp en smart, eeuwig tot zijn koning. Die keuze die u in het hart gelegd hebt, wilt u zelf bevestigen en schragen om Jezus wil. En we willen u ook nog bidden, heren, tenslotte, voor onze organist, die nu in Nigeria is, en die een adoptiekindje mag meenemen, ophalen, verzorgen, grootbrengen, opvoeden. Heren, wilt u ze ook in die reis, en ook voor dat kindje, geef ze alles wat ze nodig hebben, alle liefde, aandacht, bescherming, en dat ze zo daarin ook uw gunst en uw zegen zullen ervaren. Wees met hen, om Jezus wil. Amen.
Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 89 en daarvan vers 3. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. En vers 8, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. 89 vers 3 en vers 8.
Gemeente, kinderen. Shit. Stinkende hondenpoep. Mag je dat zeggen, dominee, op de kansel? Dat is raar. Dat heb ik nou nog nooit een dominee horen zeggen. Maar Paulus wel vanmorgen. Want jullie hebben gelezen, als je meegelezen hebt in Filippenzen 3 vers 8. Ik beschouw alles als vuiligheid. En dan noemt hij een plat woord. Dan bedenkt Paulus in de grondtekst het meest vieze woord wat hij kan verzinnen. Nou, dat is net zoiets zoals ik net gezegd heb. En waar heeft hij het dan over? Over hele erge zonde of zo? Geeft hij hier een commentaar op de verloren zoon die bij de varkens zit? En bij de hoeren zijn tijd doorbrengt volgens zijn broer? Nee, hij heeft het hier over zijn eigen godsdienstige leven. Daar is het over. Toen hij tot de ontdekking kwam dat al zijn godsdienstigheid religie was en geen relatie. En dat was een schok voor hem. Dat was een ontdekking. Religie wil zeggen dat je heel veel dingen doet en laat. Een relatie wil zeggen, dan gaat het om een persoon. We hebben gezongen, als ik hem maar kennen. Ja, daar gaat het om. Weet je wie dat geschreven heeft? Staat eronder op uw briefje. Heeft een jonge man geschreven. Zijn bijnaam is Novalis. En die is maar 28 jaar geworden. Hij was verloofd. Begin 20. En na 2 jaar verloving stierf zijn verloofde. En als hij dan dicht. Als hij dan zingt. Als ik hem maar kennen. Ja, dan heb je een band met God. Dan heb je een band met Christus. Nou, het gaat vanmorgen over die vraag. Heb je nou een religie of heb je een relatie? Dat zet ik over de preek. 3 gedachten. We gaan ten eerste letten op de plussen. Paulus beschrijft in Filippenzen 3 vers 5 en 6 al zijn pluspuntjes. Ik ben besneden op de 8e dag. Ik ben uit Israël, stam van Benjamin, Hebreeër, Farizeeër. Naar de wet onberispelijk. Allemaal pluspuntjes. Als je ze allemaal optelt, dan minstens een 7. En dan de minnen. Vers 7. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus weer als schade beschouwd. Ik dacht dat het een plusje was, maar het bleek een min te zijn in Gods oog. En de 3e gedachte is beminnen. U leest in vers 8, opdat ik hem mag winnen, opdat ik Christus mag winnen, dat ik in hem bevonden mag worden, opdat ik hem mag kennen. En als je hem kent, dan ga ik van hem houden. Kennen, dat is beminnen. Religie of relatie, vraagteken. Eerste gedachte is plussen, de 2e gedachte minnen en de 3e gedachte is beminnen. Gemeente Filippenzen 3 is een prachtig hoofdstuk. Toen Kolbrugge, de bekende dominee, op catechisatie zat. Toen moest hij heel Filippenzen 3 uit zijn hoofd leren. Dat waren nog eens tijden dat er catechese werd gegeven. Helemaal uit zijn hoofd. En hij zegt daar later van, het maakte een buitengewone indruk op mij. Hoezeer ligt toch mijn hele levensbeschrijving in dat ene hoofdstuk? Het is ook een heel vol hoofdstuk. Als ik het dogmatisch wil zeggen, Filippenzen 3 gaat het over de rechtvaardiging, de heiliging en de verheerlijking. In vers 9 wordt er gesproken over de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Dat is de rechtvaardiging. In vers 12 gaat het over de heiliging. Jaag ernaar. Als christen jaag ik ernaar, naar het doel. En het gaat ook over de heerlijkmaking. In vers 21 wordt er gesproken over ons verheerlijk lichaam dat we straks zullen krijgen. Maar eigenlijk moet ik het beter zeggen. Het gaat hier niet over leerstukken, het gaat hier over een levende persoon. Het gaat hier over de Heer Jezus. Christus, Filippenzen 3, Christus ons doel. 1 ding doe ik, vers 14. Ik jaag naar het doel, dat is de prijs, dat is Christus zelf. Paulus spreekt hier als een vader in de Heer Jezus, als een gerijpte volwassen gelovige. En weet je wat hij nou doet, gemeente? Hij doet in deze hele brief, dat is denk ik duidelijk toch? Hij doet eigenlijk alleen maar roemen in de Heer Jezus. Vaders in Christus, die hebben maar één onderwerp waar ze over willen spreken, is over hem. In hoofdstuk 1 was het, hij is mijn leven, Christus ons leven. In hoofdstuk 2 was het, laat die gezindheid in u zijn die ook in hem was, hij is ons voorbeeld. En dan Filippenzen 3, hij is ons doel. In Filippenzen 2 was het, Christus als voorbeeld zoals hij op aarde was. Zo zachtmoedig en nederig, gehoorzaam, zichzelf wegcijferend. Zoals Christus op aarde was, laat die gezindheid ook in u zijn, broeders en zusters. Zoals hij 2000 jaar geleden op aarde wandelde, reageerde, leefde. Laat dat ook zo in u zijn, die gezindheid, die mentaliteit. En nou in hoofdstuk 3 gaat het niet over Christus zoals hij op aarde was. Maar de verheerlijkte mens in de hemel. Dat is ons doel. Daar strekken we ons naar uit. Zoals hij nu in de hemel is aan Gods rechterhand. Hem te kennen, hem te beminnen. In hem gevonden te worden. Die verheerlijkte Christus. Het gaat mij om de uitnemendheid van de kennis van die verheerlijkte heiland. Wie hij is. Als hoofd, als koning, als voorbeter. Wie hij is in zijn persoon zelf. Dat is onderwerp van hoofdstuk 3. Gemeente, dat is goed dat we daar eens bij stilstaan, ook wat betreft de avondmaal. Wij maken vaak in de kerk verkeerde indelingen. Daar moeten we eigenlijk een beetje van af. Wij hebben het over de Roomse en de Protestant. Ja, alsof Rooms dan wat slecht is en Protestant wat beter. We hebben het over evangelisch en reformatorisch, alsof evangelisch wat minder is en reformatorisch eigenlijk toch wel wat gezonder, bijbelse. We hebben het over hervormden en over gereformeerden. Al die onderscheidingen, daar kan God en daar doet God helemaal niks mee. Je kan beter een toegewijde Roomse hebben dan een gereformeerde meeloper. Toch? Eigenlijk is dat het onderwerp ook van hoofdstuk 3. Al die posities, die uiterlijke, die verdiensten, je inspanning, je afkomst, je kerkelijke groepering. Ik hou van mijn kerkgenootschap. Het heeft allemaal voor God helemaal geen waarde. Je goede werken, je opleiding, je opvoeding. Voor God zijn dat geen puntjes. Pluspuntjes. Zoals je dat hebt bij de juf of de meester op de Guido. Als je goed meedoet met Engels of met Frans. En je geeft eens een antwoord in het Frans of in het Engels of in het Duits. En je maakt een MO of een SO, maak je goed. Krijg je, en als je dan je inzet toont, krijg je er een plusje bij. En 3 of 4 plusjes, dat is dan een halve punt. Zo werkt dat bij God niet. Hoe meer we nou daar nadruk op leggen. Hoe geestelijk armer we zijn. Het gaat om een persoon. Hem, zegt hij in hoofdstuk 3. Gaat het om de leer? Ja, daar kan je wel dingen over zeggen. Maar ten diepste niet om de leer. Het gaat om hem. Wij maken ons druk over, nou ja, met avondmaal bijvoorbeeld. Dat is een voorbereiding voor het avondmaal. En dan kan je druk maken over, ja, ga ik nou wel of ga ik nou niet aan? Nou, dat mag zijn plek hebben, oké. Okay. Maar als dat nou alles is, dan gaat die persoon van de heiland op de achtergrond. Ga ik nou wel of niet aan? Gaan er nou veel of weinig aan in de Maranatenkerk? Dat is de vraag niet. Doe dit tot mijn gedachtenis. Daar gaat het om. Dat is met de doop ook zo. We maken ons druk, verhitte discussie over de doop. Is het nou veel of weinig water? Is het nou jonge leeftijd of als je tot geloof gekomen bent? Alsof daar de geldigheid van de doop van afhangt? Wat is dat voor een onzalige discussies? Het gaat in de doop niet of veel of weinig. Het gaat in de doop op tot wie je gedoopt bent. En dat je in een nieuw leven achter hem aangaat. Je wordt gedoopt in zijn naam, tot zijn naam. Daar gaat het om. Hem. Dat met de rechtvaardigmaking ook zo. Hele discussie rondom de reformatieherdenking. Is het nou sola fide, sola gratia, sola scriptura. Allemaal goed hoor. Ik zeg daar geen negatief. Maar het gaat er niet om. Is het nou zonder werken of met werken?
In de gerechtvaardiging gaat het om Christus alleen die mijn gerechtigheid is. Daar gaat het om. Over de heilig maak ik precies enig. Heiliging, ja. Ja, je moet heilig leven. Is dat nou een gave? Is dat nou een opgave? Blijf je nou een bedelaar in de heiligmaking? Of ben je toch iets van overwinnaar? Mensen, daar gaat het niet om. Kan ik wel een discussie met u over aangaan. Maar het gaat in de heiligmaking om Christus die mijn gerechtigheid, die mijn heiligmaking, die mijn volkomen verlossing. Het gaat in de heiligmaking om hem. En als we hem uit het oog verliezen, dan kan er een hoop bla 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 zijn. Maar dan ben je de focus, dan ben je de kern bekwijt. Weet je wat Paulus nou zegt in Filippenzen 3? Kijk uit mensen, kijk uit, kijk uit. Hij zegt in vers 2, ik ga die versen even langs. Hij zegt in vers 2, let op, let op, let op. Als je bij het Zuidplein bent, of je gaat naar het CNA of zo, noem maar een voorbeeld. Dan zie je wel eens bordjes hangen. Kijk uit voor zakkenrollers. Attentie. Kijk uit voor zakkenrollers. Nou hier zegt Paulus tot drie keer toe, kijk uit, kijk uit, kijk uit voor de honden. Wie zijn die honden? Dat zijn Judaïsten. Dat zijn Joodse gelovigen die de mensen uit de heidenen die tot geloof komen, die zeggen van ja, geloof in de Heer Jezus, prima, maar dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Er moet nog een plusje bij, er moet nog wat bij. En Paulus zegt dat zijn honden. Wat een fel woord. Paulus is zo fel. Zo scherp. Hij gebruikt geen salontaal. Geen Haagse taal. Ik wou bijna zeggen Haagse kak in het beeld van Filippenzen 3. Nee, geen Haagse taal. Ook de Heilige Geest gebruikt soms ook hele scherpe taal. Niet dat gefatsoeneerde. Als het erop aankomt, dan moet je heel duidelijk zijn. Honden zijn het. Slechte arbeiders, prutsers. Ze denken dat ze verstand hebben van God en van Christus en van het evangelie, maar het zijn prutsers, knoeiers. En dan noemt ze zelfs versnijdenis. Versnijden, niet besnijdenis. Ze snijden boel kapot. Ze vragen van de heidenen die tot geloof komen, vragen ze dat ze zich ook moeten laten besnijden. He, want je moet geloven in Christus, maar je moet je ook laten besnijden. En je moet de reinheidswetten houden en de spijswetten moet je houden. En de feesten moet je houden en de sabbatten moet je houden. En als je dat als heiden die tot geloof komt doet, dan hoor je er helemaal bij. En anders, het zijn verminkers met het mes. Ze snijden niet alleen het lichaam, in het lichaamsdeel van die heiden die tot geloof komen. Maar ze snijden ook het hart van het evangelie voor de heidenen eruit. Kijk uit. Kijk uit voor predikers die het evangelie niet alleen verbergen, maar eigenlijk ook verkorten en verminken, kortwieken. Zomaar geloven in de Heer Jezus. Ryle heeft het vaak, ik heb me zo getroffen in die tijd toen ik dat allemaal las. Ryle heeft het vaak over een simple faith. Hoe vertaal je dat? Gewoon een eenvoudig geloof. Wat is er nou nodig om naar het avondmaal te gaan, dominee? Vertel het nou eens. Ik ben een tobber. Nou, dan zeg ik simpel faith. Het eenvoudige wil God steeds gadeslaan. Een simpel en eenvoudig geloof in de Heer. Gaat het nou zo gemakkelijk? Nou, die prutsers, hè, die mensen die de waarheid een beetje verminken, die zeggen van nee, want je moet eerst. Of je moet ook. De persoon van de Heer Jezus gaat naar de achtergrond. Want ja, de nadruk ligt dan op dat eerst en dat ook, wat het dan allemaal nog moet zijn. Dat was een valkuil bij de Judaïsten. Dat is een valkuil bij de Rooms-Katholieken. Hè? En ook goede werken, dan pas word je zalig. Dat is een valkuil bij de Pinkstertheologie. Hè? Want je bent pas echt, je hoort er echt bij, niet alleen als je gelooft in de Heer Jezus, maar je moet eigenlijk ook in tongen spreken. Als je dat doet, dan hoor er helemaal bij. En zo niet, ja, dan mis je toch nog wat. En dat geldt bij de baptisten. He, je behoort er pas echt helemaal bij als je gelovige gedoopt bent. En dat geldt ook in onze kringen, want dat gaat ons niet voorbij.
Met onze standen, hè, moet je eerst een pniel en een battle meegemaakt hebben, hè, die ervaringen. En daar horen ook een bepaalde kleding bij, een zondagsbesteding. En dan pas hoor je er echt bij. En hoe meer we nou nadruk leggen op dat uiterlijke, hoe meer de Heer Jezus naar de achtergrond en hoe armer we geestelijk zijn. Een mens moet. Ja, wat moet een mens nou? Ja, een mens moet bekeerd worden. En een mens moet zondaar voor God worden. En dat al dat moeten, ik hoor de wet. Ik hoor de wet. En de wet die zegt niet alleen van dat ik dat voor mezelf nou neem, maar ik leg het ook een ander op. Dat is wetticisme. En dan zegt Paulus tegen je, je bent een hond. Je bent een prutser geestelijk. Je bent een knoeier. En zeker als jij laat merken in je houding, in je daden, in je woorden, dat je eigenlijk dat van een ander ook verwacht. We maken ons druk over dat plus, hè, dat plus. Oeh, dat zit er zo diep in. Je kan zo de nadruk leggen op de geestesgaven. En de Heer Jezus, waar is die? Ja, dat hoort er natuurlijk ook wel bij. Maar die geest staat op de voorgrond. Prutser. Je kan zo de nadruk leggen op hoe God zijn volk bekeert. Och. En weet je wie er dan op de voorgrond staat? Dat volk. En waar is de Zoon van God? Ja, ook wel. Je bent een prutser. En je kan zo de nadruk leggen op op de kerk of op de confessie, op de belijdenisgeschriften. De catechismus 450 jaar. Maar nou, de Christus. Zou de opstellers er zo blij mee zijn geweest? Weet je wat het wel is, zegt Paulus vers 3. Wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen. In de geest. Zit van binnen. En in Christus Jezus roemen. Niet de besnijdenis, niet de uiterlijke vormen dienst. Maar van binnen de besnijdenis van het hart. Wie God in de geest dienen. Hem eer, hem vereren. Op een geestelijke manier. En de Heere Jezus in de Heere Jezus roemen. Dat vind ik zo mooi, hè. Dat woordje roemen. Als je een concordantie hebt, dan moet je eens kijken hoe vaak Paulus dat woordje roemen gebruikt. Gebruikt hij tientallen keren in zijn brieven. Hij gebruikt dat woordje graag. Hij roemt graag waarin? Niet in zichzelf. Daar kotst hij van. Dat stinkt. Hij roemt in de Heer Jezus. En wat is nou roemen? Roemen, dat is wat anders dan noemen. Noemen, dat is dat je zijn naam een keer laat vallen. In het begin van de preek, aan het midden of aan het eind van de preek. Maar roemen, dat wil zeggen dat je zo vol van bent, die ene. Dat je hem bejubelt, dat je hem hoog houdt. Dat je één ding zeker weet als hij de kerk uitgaat. Die dominee, waar heeft hij over gepreekt? Ja, over de zonde. En wat zei hij ervan? Ja, hij was er tegen. Nee, dat is een slechte boodschap. Maar dat je de kerk uitgaat, dat je zegt, die dominee die heeft over de Heer Jezus gepreekt. En hij heeft hem zo na aan mijn hart gelegd. Dat deed Paulus. Hij roemde in Christus. Niet ik, maar hij. Dominee, vertel eens even in één zin wat nou het evangelie is. Dominee, zou u mij in één woord kunnen vertellen? Er zit hier iemand in de kerk die geen Nederlands kan, je bent een beetje aan het vertalen. Zeg nou eens in één woord wat nou het evangelie is. Nou, je kan het op je duim schrijven hoor. Hij. Wat is het? Hij. Niet ik. Hij. Jezus niet. Niet mijn eigen kracht. Ik kan er ver in komen, zullen we zo horen. Niet het werk door mij volbracht. Maak me geschikt om aan te gaan. Niet de offertjes die ik breng. Ik vast deze weken. Ik vast. Gefeliciteerd. U vast. U eet wat minder. Maar dat offertje, dat maakt u niet aangenaam voor God, hoor. Niet dat offertje wat u brengt. En niet de tranen die u plengt. Al is je zakdoek nat van het huilen. Ene druppel bloed, daar gaat het om. Is meer waard dan die duizend tranen. Schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Hij, gij alleen. Daarom, Paulus. Ja. Niet op vlees vertrouwen. Ik heb dat over de Roomsen gehad, over de Pinkstergemeente, over de Refo's, over de Baptisten. Weet je wat er tegenwoordig ook opkomt? Messiaanse gemeente, ook in Zuid-Holland. Messiaanse gemeente, dat zijn niet Joden tot geloof komen, dat zijn heidenen die een beetje Joods gaan leven. Ik gruw daar eigenlijk, ik vind dat zo gevaarlijk. Joden die tot geloof komen, daar hebben we het niet over. Messiaanse gemeenten zijn die gemeenten waar heidenen tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen en die eigenlijk steeds Joodse gaan leven, denken, doen. En die komen op Sabbat samen. Nou oké, dus tot daar aan toe. Al die Joodse, al die mannen in die Messiaanse gemeente, en die jongetjes, die moeten zich laten besnijden. En tegen de tijd dat het oktober is, het Loofhuttenfeest wordt gevierd. Ja hoor, dan zie je ergens in Rotterdam-Zuid zie je een loofhutje op een balkonnetje. Oh, daar is er weer een. En het allerergste is bij die heidenen die een beetje Joods, die teruggaan naar het Jodendom in plaats van de voorrechten van het christendom te genieten. Dat in sommige Messiaanse gemeenten, dat de Heere Jezus als de Zoon van God niet meer beleden wordt. En dan zeg ik prutsers, verminkers van het kostbare heerlijke evangelie van Gods Zoon. Weet je wat hij zegt in vers, waar ben ik? Bij vers 4. Hij zegt over het vlees, ziet u dat staan? Wij roemen niet in vlees. Wij vertrouwen niet op het vlees. Wat is vlees? Nou, vleesgemeente, dat kan je op twee manieren opvatten. Dat kan het zondige vlees zijn, daar hebben we het vaak over. Maar hier is wat anders. Hier is het godsdienstige vlees, het vrome vlees. Filippenzen 3. Het vlees wat uit zijn eigen kracht probeert zo goed en zo netjes en zo aangenaam mogelijk voor God te worden. Godsdienstig vlees. En waarom is dat vlees nou zo verkeerd? Omdat dat vlees heimelijk denkt dat hij beter doet dan een ander. Wij denken vaak in onze malligheid, kinderdoop of volwassendoop, om daar maar bij te blijven, omdat dat actueel is. Wij denken vaak, als je nou als gelovige gedoopt wordt, dan ben je eigenlijk toch, nou, ik heb me toch maar laten overdopen, want ja, prima, moet je eens weten, maar ik ben eigenlijk toch een klein beetje gehoorzamer dan al die mensen die nog de kinderdoop aanhangen. Nou, dat bevalt me niet. Dat bevalt me niet. Weet je waarom niet? Omdat je door zo te redeneren, ik zeg niet dat je dat zegt, maar ik noem het als een veronderstelling. Als je zo redeneert, ik ben een beetje gehoorzamer dan die anderen, dat stinkt naar vroom vlees. Als je zegt, ik heb een andere schriftvisie en op grond van die andere schriftvisie ben ik tot die conclusie gekomen, oké, ik deel die mening niet, oké. Maar als je zegt, ik ben een beetje gehoorzamer dan de rest, dat stinkt allemaal. Vlees heeft voor God geen waarde. Als je hier zit met, ja, je zondagse kleding. En de meesten hebben geen hoedjes meer op. Dat was vroeger anders. Ook wat avondmaal. Ik denk daar anders over dan de meesten van u. Maar als je denkt, ik met mijn hoedje op, ik ben toch eigenlijk wel een klein beetje gehoorzamer dan de rest. Dat stinkt naar hoogmoed. En wat zit dat er bij ons in? Paulus noemt, hij zegt, nou ja, ik kan ook wel roemen hoor. Als ik moet roemen, dan denkt hij terug, heel persoonlijk wordt hij hier, dan denkt hij terug aan vroeger. 30 jaar geleden, toen hij nog niet tot bekering gekomen was. Hij zegt, als ik kan bouwen op vlees, nou, er zijn heel wat pluspuntjes die ik aan merken. En dan gaat hij het opsommen. 7 puntjes. Dat is al voldoende, zouden we zeggen. Allemaal plussen. Hij zegt, ik ben besneden op de 8e dag. Nou, ik heb het teken van Gods verbond in me. Nou, dat is een pre. Ik heb het teken van Gods verbond. Ik ben geen onbesneden Filistijn. Hij gaat 4 dingen noemen die te maken hebben met zijn geboorte. En 3 dingen die te maken hebben met zijn verdiensten, met zijn prestaties. Besneden op de 8e dag, dat is 1. 2, ik ben uit het geslacht van Israël, vers 5. Ik ben geen Ismaëliet, ik ben een Israëliet. Ik hoor tot het uitverkoren volk van God. Wat een ontzaggelijk voorrecht. Ja, maar je hebt er geen streepje voor bij God. Want in Christus is Jood en Heiden en slaaf en vrije, het is allemaal één. Het derde noemt hij, ik ben uit de stam van Benjamin. Nou, dat is ook mooi zeg. Niet uit de stam van Lea, maar uit, niet uit de moeder. Stammoeder is niet Lea, maar Benjamin had de stammoeder Rachel. En de eerste koning die kwam uit Benjamin, koning Saul, Oude Testament. En ik ben naar die koning Saul nog vernoemd ook, want ik heet Saulus van Tarse. Vierde voorrecht, ik ben een Hebreër, zegt hij. Ik ben geen proseliet van buitenaf, ik ben een Hebreër. Ik heb de Hebreeuwse taal, ken ik in de Bijbel, lezen in zijn grondtekst. De Hebreeuwse gebruiken, die onderhoud ik. Nou, allemaal, ja, zijn afstamming, zijn afkomst. En dan 5, 6 en 7, hij noemt het in vers 6, dat is zijn inspanning. Hij zegt, ik behoor bovendien tot, ik ben lid geworden actief van de partij van de Farizeeërs. Dat waren de mensen die het nauwste namen. Ik hoor niet tot de scharen die de wet niet kent, maar ik ben bewust lid geworden van de Farizeese partij. De meest rechtse binnen de PKN, wij zouden zeggen de Gereformeerde Bond. Niet liberaal, niet Sadducees, niet vrijzinnig, maar een orthodoxe Jood die de Torah kende, die zijn psalmen uit zijn hoofd kende, die het nauw nam, die het nauw nam, die de Statenvertaling las, want ander is niks. Stink naar hoogmoed, ander is niks. Ja, toch een beetje beter, toch een beetje boven een ander. Naar de ijver, niet de kantjes eraf lopen, maar puntjes op de i. Naar de ijver, ijverde voor de wet, een vervolger van de gemeente. Ik had de wet lief, maar ik haatte Jezus en zijn volgelingen. Ik was ijverig meer dan mijn leeftijdsgenoten. Dat kan ook zo bij je leven. Je zit op een jeugdvereniging, ik noem het zomaar wat. Ik schiet maar een pijl af vanaf de kansel. Je zit op de jeugdvereniging en daar zit van 16 tot 25. En die zitten er wel op, maar die zijn niet zo serieus. En jij? Ja, jij wel, want jij neemt je verantwoordelijkheid. Je zit daar op de jeugdvereniging. Je zit op een bijbelstudiegroepje. Plus. Maar denk niet dat je ermee wat kan worden voor God, hoor. En dan zegt hij als zevende, het is als het ware een opsomming, een climax, tjak, 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 tjak. Besneden, Israëliet, Benjamiet, Farizeeër, ijver, en dan naar de wet, naar de Torah, onberispelijk. Als de wet een spiegel is, hè? En hij meent het hoor, en het is wel echt waar ook, denk ik. Hij meent het, als ik in de spiegel van de wet kijk, naar mezelf, dan zie ik een onberispelijk man. Nooit gestolen, nooit gevloekt, nooit. Ik dank u, Heere, kon hij als Farizeeër bidden. Ik dank u, Heere, dat ik niet gevloekt, niet gestolen, niet mijn ouders ongehoorzaam. Dat ik niet ben als die tollenaar. Oh, jij staat er dus boven. Ik geef mijn tiende, ik vast in de lijdenstijd. Als ik in de wet kijk, in de spiegel, dan mag ik mezelf een, niet een plusje geven, dan mag ik mezelf een 10 geven. Een 10. Tweede gedachte. Maar, vers 7. Maar. Dan krijg je het keerpunt. We gaan van de plus naar de min. Maar, wat voor mij nou winst was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Het grote dramatische keerpunt, weet je wanneer dat kwam? Toen die wegging. Uit Jeruzalem, weg naar Damascus. Christenen vervolgen. Toen is zijn standpunt radicaal gewijzigd. Een omweertung aller Werte, zeggen ze in Duits. Wat nou vroeger zo belangrijk voor me was. Het is nou voor me waardeloos. Meer dan waardeloos. Ik walg ervan. Wat ik vroeger wel kon verbranden. Die christenen. Die Jezus. Dat ga ik nu vereren. En wat ik vroeger vereerde, waar ik toch heimelijk toch wel een klein beetje trots op was. kan ik nu al letterlijk verbranden, in de vuilnisbak gooien. Vies. We gaan nu van Saulus naar Christus. Hij kreeg een ontmoeting met hem. Die verheerlijkte, levende, allerhoogste mens aan de rechterhand van de Vader. Hij kreeg een ontmoeting met de verheerlijkte Heer Jezus. En hij zag hem op de weg naar Damascus. Hoe zag hij hem? O, dat licht. O, dat gezicht. Stralend als de zon. Schijnend in zijn kracht. O, die stem. Saul, Saul. En hij viel van zijn voetstuk af en hij viel op de grond en daar lag hij. Hij zakte door zijn vroomheid heen. Nou zeg ik het misschien ook een beetje cru. Maar mensen, je moet een keer door je godsdienst heen zakken hoor. Je moet er een keertje door het vloertje heen zakken. Zodat je op de grond komt te liggen. Jezelf niet meer op de been kan houden. Zo'n ontmoeting met de Heer Jezus mag hem. Niet dat je bidt, dat je Bijbel leest. Dat je Bijbelstudie doet, dat je naar conferenties gaat. Ik zeg er allemaal goed, allemaal vroom, goed vlees. Goed vlees, maar dit voor God heeft geen waarde. Hard, hè? Hard, hè? Als zou je 40 jaar bidden en 40 jaar vasten. Dan ga je nog naar de eeuwige rampzaligheid. Echt waar? Ja. Zo ligt het. Hoe dan? Waarom dan? Ik heb in het ambt gezeten. Ik heb 2 à 3 vrije avonden heb ik opgeofferd voor kerkenwerk. Mijn gezin heeft eronder geleden. Ik zit mijn zondagen 2 keer in de kerk. Ik probeer het netjes na te leven. Denk je dat ik verloren ga? Ja, dat denk ik. Dat weet ik zeker. Ja, dat vind ik gemeen. Nee, dat is niet gemeen. Dat is nou door je eigen vlees, door je eigen boterpje heen zakken. Want als je nou alles hebt en je hebt niet die levende kennis, die relatie met de Heer Jezus, dan is het shit. Nee, niet. Voelt u het schokeffect? Ik zeg dat niet om populair te zijn, maar hij gebruikt het echt hoor. Het is een plat woord. Hij wil je schokken. Hij wil je schokken. Niet die vieze zonde, maar die vieze gerechtigheid zonder Christus. Een ontmoeting met de Heer Jezus. En nou hoop ik zo dat jullie dat allemaal belijdeniscatechisanten, dat je dat leert kennen. Ik ken mensen, ook in de Maranatenkerk, die eigenlijk altijd wel heel netjes hebben geleefd. Kerkelijk. En belijdenis hebben gedaan. Het avondmaal gezeten. Totdat je een echte ontmoeting krijgt met Christus. Totdat de schellen van je ogen gaan. Ja, wat dat is, dat kan ik niet beschrijven. Totdat je in het woord, totdat je in het avondmaal, totdat je in de kerk, dat je iets ziet van zijn, in die heilige gebouwen, zijn liefelijkheid, zijn schone dienst. Je gaat met een verwonderend oog kijken, je ziet hem. Opeens zie je door alles heen. En dan wat anders. Ik heb mensen gesproken hier, hè. Vroeger ging ik ook aan avondmaal. Vroeger ging ik aan avondmaal. En toch, als je me nou diep, diep van binnen zou vragen, wat doe je daarna? Ik kon er wel een antwoord op geven, maar hier bleef het koud. Totdat Christus met zijn liefde je overspoelde. Doe het anders. Toen kreeg je een ontmoeting met hem. Toen was het geen religie meer, maar toen werd het een echte relatie. En al die plusjes, ja, je doet het nou nog wel, maar je doet het anders. Anders. Het is geen grond meer, het is vrucht, maar geen grond meer. Nou, gemeente. Kom dichtbij. Je wil de Heer Jezus wel, maar je wil de Heer Jezus erbij. En dat is zo fout, hè? 80% Christus. Maar je moet er zelf ook wel wat voor doen, toch? 20% jezelf. En dan zegt Paulus, prutser, je begrijpt het helemaal niet waar het over gaat. Je doet Christus tekort, je loopt God voor de voeten, je loopt hem in de weg. Het is alles of niets. Hij toch, gij toch, gij zijt een roem. Hij is 100% maar geen 99%. Hij is het fundament waar ik op rust. Niet met mijn ene been aan de kant en de andere been op mijn eigen drijfzand. Maar met mijn beide benen op de rots. Liggend op de rots. Niet met mijn ene arm, met mijn ene hand in de hand van Jezus. Die andere hand hou ik vrij. Voor het geval, nee, met mijn beide handen. Neem dan mijn beide handen. Als u valt, dan val ik met u mee. Neem dan mijn beide handen, Heer, alle twee. Ik laat me door hem helemaal leiden. Dat is Christen zijn. Dan heb je een relatie. En u dan, dominee? Ja. Ja, ik ook. Ik ook. Het is makkelijker preken dan sterven. Dominee moet er ook tussenuit met zijn zwarte pak en met zijn gaven, met zijn preektalent. Ik dus ook. Ik hoop dat er een moment in je leven komt van Kampen. Zei eens een keer iemand een goudzwaard. Ik kan er allemaal om lachen, ik vond het toen niet zo leuk. En ik hoop dat er een moment in je leven komt dat jij echt, dat je hartstikke door die preekstoel heen zak. Nou, dat begin je net, hè? Ja. Ja. Ten diepste al je preken en je schriftjes waarin je alles schrijft wat je zo hebt meegemaakt. Ten diepste moet er een keer de brand in. En je boeken. Niet letterlijk, maar geestelijk. Begrijp wat ik bedoel? Om nou, ja, die ene grond te mogen overhouden. Die bloed, dat bloedfundament. Dat is toch avondmaal vieren, mensen? De enige grond en fundament. Dat bloedfundament, Jezus Christus, dat is houdbaar. Dat houdt het. De rest niet. Christus die de zonde verdoemt en de zondaar verzoent. Ik denk aan die Puritein, die lag op zijn sterfbed, David Dixon. Ik ben afgestudeerd op die Engelse Puriteinen, vandaag zijn oor het aanhaal. David Dixon, hij lag op zijn sterfbed. En er kwam een medebroeder, een ambtsbroeder kwam naar hem toe en hij was een beetje onrustig. Hij zei, wat ben je aan het doen, broeder Dixon? En toen zei hij, ik heb al mijn kwade daden en al mijn goede daden genomen. En ik heb ze op een hoop geworpen. En ik ben naar de Heere Jezus gevlucht. Dat is wat Paulus hier bedoelt. Alle schade en trek. Om de uitnemendheid van hem. En niet alleen toen, vers 7. Vanaf het moment dat Christus in mijn leven komt de weg naar Damascus. Maar ook nu, na 30 jaar. Ik acht het nog steeds schade. Niet alleen waardeloos. Van, oh, zeg me niet veel meer. Maar ik vind het schadelijk, geestelijk schadelijk, gevaarlijk. Het is niet alleen een, het heeft niet zoveel meer te zeggen. Het is een verliespost, het is een schadepost. Al die dingen zonder de Heere Jezus. Als ik een balans moet maken met winst en verlies. Ik dacht dat het allemaal pluspuntjes waren. Maar ik moet het aan de andere kant zetten. Het is debet, verlies. Verlies. Ik heb het allemaal achter me gelaten. Toen de Heer Jezus kwam, ik had als het ware een mantel aan. Ik had hem zelf gemaakt, een mantel. Hij zag er nog mooi uit ook, als ik in de spiegel keek. Een mantel van uit mijn eigen kracht, uit mijn eigen prestatie, uit mijn eigen... Ik doe mijn best. Ik doe mijn best. En nog meer bidden, en nog meer lezen, en nog meer zoeken. Ik doe mijn best. Ik heb er een mantel van. Maar er zijn gaten in. Ik zag er niet meer, zaten gaten in. En als ik door de mantel van je vroomheid heen kijk, dan kijk ik door die gaten en dan zie ik de hoogmoed in je hart. Totdat de Heer Jezus kwam en hij kwam met zijn mantel, schitterend, de mantel van de gerechtigheid, de klederen van het heil. En toen ik dat zag, toen heb ik mijn eigen manteltje uitgedaan en toen mocht ik me door zijn klederen laten omhullen. Zo is het met Paulus gegaan. Alle dingen, al mijn kleine pareltjes, al mijn goede dingen, al mijn pareltjes.
Toen ik die ene parel van grote waarde zag schitteren. Heb ik al die paarden weggegooid. En nou begrijpt u misschien waarom Jesaja zegt. Al onze gerechtigheden. Hoort u dat? Niet ongerechtigheden. Onze gerechtigheden. Die zijn als een wegwerpelijk kleed. En dat is ook weer een beetje wegvertaald. Ik heb eens gekeken hoe de NBV dat zegt. Al onze gerechtigheden, Jesaja 64, die zijn zo smerig als met bloed bevlekte kleren van een menstruerende vrouw. Taal van de Heilige Geest. Vies. Dat is het. Gerechtigheden. Vies. En mijn tranen dan? Heere Jezus, wilt u een verzoening doen over mijn tranen? Zelfs die zijn niet zuiver. En mijn gebeden dan? Dan heb ik nog vergeving nodig voor mijn gebed. En me zitten in de kerk en me luisteren en me dienen dan? Ach, hoeveel procent was het nou werkelijk voor God? En hoeveel procent was nou eigen belang? Of ik? Dan heb ik zelfs over mijn groei, dan heb ik zelfs over het preken, heb ik verzoening nodig. Snap je? Religie. Of relatie, gerechtigheden. En waar gaat, dat is de laatste gedachte, laat ik me eindigen. Waar gaat het dan uiteindelijk om? Derde gedachte, niet plussen, niet minnen, maar beminnen. Om hem te winnen, vers 8. Om in hem gevonden te worden, vers 9. En om hem te kennen, daar gaat het om. Geen plus, geen min, maar een één. Die ene, die één, hem. Geen leer, geen sfeer, mag er allemaal zijn, maar de Heer. Hij zegt zo mooi in vers 8, op vanwege de uitnemende, vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Jezus Christus. Mijn Heer, zo persoonlijk, mijn Heer. Hij is niet alleen de Heer, hij is mijn Heer. En dan wil ik maar één ding zeggen, Paulus. Toen ik hem ontmoet op de weg naar Damascus, was mijn eerste vraag, wie bent u, Heer? Dat was het begin. Ik zou u graag willen leren kennen. Dat was de kennismaking. En nou zegt hij om hem te kennen. En als hij 30 jaar verder. En als er één in de wereld geweest is. Die de Heer Jezus het beste kende. Dan was het Paulus. En toch zegt hij. Ik wil hem nog beter. Nog intiemer. Nog heerlijker. Nog inniger. Nog nauwer. Nog dieper leren kennen. Wij kennen hier op aarde maar ten dele. Maar er is zoveel in hem te kennen, te bewonderen, te beminnen. Je in hem te verlustigen. Na 30 jaar, na 300 jaar, na 969 jaar, na een eeuwigheid. De Heer Jezus is een parel, als een schitterende diamant. Hij staat te schitteren in je ogen. En als je dat helemaal hebt gezien. Hoe groot en hoe schitterend is zijn Heer. Ik heb u voorwaar in het heiligdom. Herkent u dat? Je zat in de kerk, je zat in de bank. Er was een prediker. De Heer gebruikt vaak predikers waar je niet zoveel zin in hebt. Ook een les hoor. Je trekt soms je schoenen aan voor een. Die wil ik wel eens beluisteren. Val altijd tegen. Maar juist die prediker zegt, ja, als een gastpredikant. Zou ik mijn veten schrikken ervoor? Heel ongeestelijk. Nou, laat ik toch maar naar de kerk gaan. En dan gebeurt het. Dan gebeurt het. He, want God gaat er met zijn eigen eer. Hij is op zijn eigen eer betrokken, niet op de eer van een dominee, van een ander. Het gebeurt vaak bij een predikant waar je niet zoveel gedacht. En daarin verheerlijkt God zijn eigen eer. En daarin komt hij over. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alven? Hoe blonk uw goddelijk eerlom? Dat is wat Paulus zag de weg naar Damascus. Je zag hem, mijn Heer. Dat is belijdenis, mensen. Geen religie, hoor. Maar relatie, mijn Heer. Je hebt kennis met hem gemaakt. Nog maar het begin. Maar je hebt wel, er is wel, je hebt kennis aan hem gekregen. Hij is niet een van je vele kennissen. Je bent met hem in zee gegaan. Je hebt je schepen achter je verbrand. En het gaat nu om die ene Heere Jezus. Om hem. Om hem te winnen. Hij had hem al hoor. Maar hij wil hem graag ook winnen in de wedloop als christen. Straks aan het einde van de reis. Dan de prijs. En wat is de prijs? Een kroon. Hem. in zijn heerlijkheid te mogen zien. Bij hem te zijn, van hem te zingen. Dat is wat Paulus hier zegt.
Wat een hoofdstuk zeg. Om hem te kennen. Als je pas verkering hebt, dan zeg je van ja, nou, ik ken hem goed. Want als je 25 jaar getrouwd bent, dan ken je elkaar veel dieper, veel inniger. Dan weet je hoe je vrouw denkt, hoe je vrouw voelt, hoe je vrouw is. Je ziet het aan je man. Oh ja. Mijn vrouw die hoort het al, niet alleen bij de eerste zin, maar voordat ik begin, dan ziet ze al aan mijn houding hoe ik gesteld, gestemd ben. Je hebt maar een wenk, een half woord nodig en je weet het, hè, na 20, 25 jaar. En toch ken je elkaar nog niet helemaal. Er is steeds toch weer iets verrassends. Nou, dat geldt des te meer voor de Heer Jezus. Hem te kennen. Als heiland, als Heer, als herder. In zijn liefde, in zijn trouw, in zijn ontferming, in zijn onveranderlijkheid. Hem te kennen. Dat is geen informatie, dat is geen feitjes. Dat is niet leren alleen. Nee, dat is omgang hebben met. Daar moet je tijd voor maken, moet je investeren. Wat is het verschil tussen weten en kennen? Nou, de paus, daar weet ik wel wat over, de nieuwe paus. Franciscus. Ik weet, dat weet u ook, hij heeft vroeger een jeugdvriendinnetje gehad. Dat is een weetje, dat is een feitje. Dat is een feitje. Maar ik ken heel die man niet. Ik weet alleen hoe zijn gezicht eruit ziet. Je weet heel veel over de Heer Jezus als je kerkelijk opgevoed bent. Je weet dat hij in Bethlehem geboren, dat hij bestaan heeft, wat hij gezegd heeft, wat hij gedaan, wat hij geleden heeft, wat hij opgestaan. Je weet heel veel over hem. Maar weten, dat heeft te maken met je hoofd. En kennis, dat heeft te maken met je hart. Dat is wat anders. Weten over, dat is niet hetzelfde als kennen. Want kennen, dat is heel persoonlijk. En dan zegt Paulus, ik zou willen leren kennen. Beter leren kennen. En hoe meer je nou een ander leert kennen, leer de mensen kennen, dan ga je van de dieren houden, zeggen we wel eens. Leer jezelf kennen, dan word je een groot beest bij God. Als je jezelf leert kennen. Maar als je hem leert kennen, als ik hem maar ken, dan ga je zo ontzaglijk veel van me houden. Hoe meer je hem kent, hoe meer je hem gaat beminnen. Hoe meer je in hem gaat verheugen. Die Heere Jezus, religie of relatie, ik ga eindigen. De Heere Jezus kwam in zijn leven en al die heilige huisjes die gingen omver. Afgebroken, dat doet pijn hoor, loslaten wat je in eigen kracht denkt te zijn. Moeilijk hoor om een christen te bekeren. Om een fariseer te bekeren. Moeilijk hoor. Maar de Heere Jezus kan het. Dan gaan de heilige huizen worden afgebroken. En een heerlijke relatie met hem wordt opgebouwd. En als jij nog in de sfeer zit van, hoe vaak moet je eigenlijk naar de kerk? Moet je naar 2 keer, moet je naar 3 keer naar de kerk? Voorbereiding, bediening, nabetrachting. Moet 2 keer per zondag naar de kerk of 1 keer? Hoeveel moet je nou eigenlijk geven? Een tiende of... Hoe vaak moet je eigenlijk Bijbel lezen? Moet je dat nou elke dag doen? Of hoeveel keer moet je naar bidden per dag? En wat mag je nou eigenlijk wel of niet op de zondag? Nou, als je nog in die sfeer zit, dan zit je nog in de sfeer van de religie. Dan zit je nog in de sfeer van geboden en verboden en mogen en niet mogen. Maar relatie, dat is wat anders. Oh, bij relatie heb je ook wel wat lijnen lopen, wat hoofdlijnen en wat leefregels. Maar in een relatie heeft de liefde de boventoon. En mijn gebed is voor u en voor mezelf, dat we volgende week niet aan die tafel zitten uit gewoonte, uit religie. Want dat hoort toch, omdat je belijdenis gedaan hebt. Weg ermee. Maar die relatie, Heer Jezus, dat ik volgende week, dat ik u beter, dat ik weer een nieuw zicht op u mag krijgen. Dat ik weer iets nieuws van u mag leren. En dat ik u beter leer kennen, opdat ik u des te meer zal beminnen, als ik hem maar ken. Amen. We gaan zingen Psalm 9, vers 1 en vers 10. Psalm 9, 1 en 10. willen eindigen met een dankgebed. Heren, wij danken u van harte, Heere Jezus, voor wie u bent, uw geduld met ons. Ons hart is zo hard. Niet alleen zondig, maar ook zo stinkend vroom. O God, het is wel een beetje van u, maar ook nog een beetje van onszelf. Dat gist, dat zit erin, het vrome vlees. Wij willen u danken, Heren, voor wie u bent. U leren kennen, uw hart dat zo zachtmoedig en nederig is. Het bemoedigt ons, o God, om een beroep te doen op uw hart. En daar bidden we van u, verlos ons van onze heilige huisjes. Geef ons een innige, tere relatie met u. Die verborgen persoonlijke omgang. Hoe meer we u leren kennen, zo in die stilte van de omgang met u. Hoe meer we u gaan beminnen. Dat geeft verwachting voor volgende week. Waarin we als het ware van u een kus krijgen. Dat is avondmaal vieren. Een kus van de Heere Jezus krijgen. Nou ben ik daar blij mee. Eén kus van Jezus mond is meer waard dan al die zwarte aardse grond. Daar strekken we ons naar uit, o Heere. U, dat ene ding, die ene persoon. Alles laat ik varen waar gij mij behoort. We hoeven voor u niet te scoren als we bij u maar mogen behoren. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 36, vers 3. Bij u, Heer, is de levensbron. 36, vers 3.
Ontvang nu de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.